En dan wil ik Robert vragen, kom eens hier. Voor Robert, en voor de spreker is het altijd heel spannend. Als ik dit doe, je weet nooit waar het heen gaat. Weet je wat het mooiste van wat ik heel mooi van Robert vind? Is dat Robert zegt, weet je, het gaat eigenlijk helemaal niet om wat we doen met elkaar. Het gaat niet om wat we doen met elkaar, maar hoe we dat doen met elkaar. En Robert zegt altijd, het gaat om dat God tot zijn recht komt. Robert is een man van principes. Robert is een man van structuur. Robert is een pilaar in onze kerk. Serieus. Als Robert hier niet zou zijn, als Robert en Natanja hier niet zouden zijn geweest. Man, ik weet niet, ik denk niet dat wij nog bestaan hadden. Serieus. Dit is echt niet alleen een vriend. Een vriend waar je, jullie kunnen niet alles aan, maar een vriend die je gewoon uit kunt schelden. Die ook terug durft te schelden. Meestal niet doet. Maar zegt, wij moeten toch nog even een rondje handelen. Maar waar je daarna ook elkaar in de ogen kunt kijken en zegt van, dat was niet handig. Hè? Nee, dat was niet handig. Oké, hoe gaan we het oplossen? Waar gaan we naartoe? En wat er ook gebeurd is, hoe die het er ook niet mee eens is. Ja, ik wil hem echt een moment als dit pakken om hem te eren. En zeggen van, kerel, het maakt eigenlijk niet eens uit wat je preekt. Als je naar jouw leven kijkt. Dan, als ik naar je leven kijk en ik weet veel van je leven. Heel veel van je leven. Ook van heel veel. Van echt heel veel. Maar ik durf te zeggen, in alles wil ik hem navolgen. Dus ik wil je aanmoedigen, als hij iets deelt hier vanochtend. Let op, schrijf het op, luister het terug. Want het is waardevol. Het is waardevol, het komt direct uit de troon van God. Thanks.
Yes.
Oh ja, één ding nog. Hij is heel ijdel.
Ik heb waarde aan hoe ik eruit zie, dat is wat anders. Hoe maak je hier nou een soepel bruggetje van? Dankjewel, Feiko, voor deze woorden. Meen ik, serieus. Nee, dat weet ik. Maar ik merk wel dat ik het te weinig hoor, want ik vind het ongemakkelijk. Dus hierbij daag ik je uit. Vertel ze vaker. Ik moet het leren om te ontvangen. Soms is complimenten geven makkelijker als ontvangen, toch? Of ben ik daar alleen in? Maar weet je, wat Feiko zegt is wel waar. Zeker niet... Wat ik bedoel vooral is, als je samen één passie hebt en je hebt ook toegewijd om die samen uit te voeren, kun je veel maken. Dan kun je bijna alles maken. Want op het moment als je uit de bocht vliegt, of het nou in een ruzie is, of een keer wat je gezegd hebt of wat je niet gezegd hebt, en iemand of een van ons twee herinnert ons, of een van ons vier eigenlijk herinnert ons aan wat we het ook weer voor doen, valt alles af. Omdat we ineens weer focus hebben op waar we het voor doen. Dat is eenheid. Dat is eenheid. Eenheid is niet al die bochten. Eenheid is die lijn ertussen. Waar je altijd weer op uitkomt. Dat is eenheid. En dat is wel een heel soepel bruggetje. Want daar wil ik vanochtend met jullie over gaan hebben. Vorige week sprak Feik echt een keer daarvoor over vergeving. Weet je nog, met die handboeien? Respect hoor, ik weet hoe zwaar die dingen zijn. En hij heeft een hele dienst, heeft hij met zijn hand omhoog gestaan. Zowat met van die handboeien eraan. Dat zag er soepel uit. Was het niet? Ik weet hoe zwaar het is. Super respect. Maar dan moet je echt terugluisteren. Die gaat over vergeving en hoe je vast kan zitten daaraan. En de week daarvoor over oordeel. Over de balk in je eigen oog. Terwijl je gefocust bent op de splinter van de ander. En het waren alle twee waanzinnig goede spreken. Maar daar zat een lijn in voor mij. Die ik vorige week toen ik hier zat. Toen sprak God op mijn hart. Hij zei, ik wil dat je daarover gaat spreken. En als hij dat zegt, dan doe ik dat. En dat ging vooral over de lijn waarin Feik begon met deze tekst. En die staat in Efeze 6. En die is zo belangrijk. Die is zo belangrijk voor jouw leven. Die is zo belangrijk voor jouw toekomst. En daar staat in Efeze 6 vers 12. Onze strijd. We hebben strijd. Maar hij legt al uit. Soms heb je niet in de gaten dat er strijd is in deze wereld. Het is oorlog. Misschien ervaren wij dit niet hier in Nederland en alles loopt soepel. Maar er is een geestelijke oorlog. En dat is een realiteit. En soms weet je het niet eens, maar je zit er middenin. En als je het beseft, dan gaan dingen op zijn plek vallen. Maar er staat er wel, onze strijd is niet gericht tegen mensen. Heel belangrijk. Zo is de kerk wel jarenlang herkend. Als de grote moraalridder, als degene als je bij de kerk komt, dan hoor je heel goed wat je fouten gedaan hebt. En onze strijd leek wel tegen mensen, maar die is niet tegen mensen, zegt de Bijbel. Wij hebben mensen lief. Maar die is wel gericht tegen hemelse vorsten, tegen de heersers, tegen de machthebbers van de duisternis, tegen de kware geesten in de hemelsferen. Daar is onze strijd op gericht. En in een van deze eerste woorden, heersers, dat is het Griekse woord arche. En je weet hoe vloeiend ik ben in het Grieks. Dat betekent, dat heb ik allemaal opgezocht met mijn onderzoeksteam Google en Feiko die het al had onderzocht. Daar komt het woord architect van. En om een hele korte, hele lange uitleg heel kort te maken. Eigenlijk staat het hier is dat er heersers zijn, dat er architecten zijn die gericht zijn om de cultuur van de duisternis op aarde te laten werken. Een cultural architect. Vormgeven. Het zijn niet demoontjes die de hele dag bezig zijn om jou te pesten. Die zijn er ook ongetwijfeld. Maar deze heersers zijn er vooral op gericht om een cultuur te creëren waar we steeds verder van God afglijden. En dat is onze maatschappij. Dus de maatschappij waar wij in leven wordt gevormd actief door demonische machten, zodat wij als volk verder van God afdwalen. En dat gaat niet in één keer, hè? Ik bedoel, er komt ook nooit een demon bij en zegt, hallo, ik ben een demon. Dan zeg je, nou, dat wil ik niet. Dat snap ik. Maar als je dat heel geleidelijk doet, dan trap je er allemaal in. Dan trappen wij er allemaal in. Want het is cultuur. En met cultuur ga je gemakkelijk mee. Maar er is een cultuur van het Koninkrijk van God die daar rechtstreeks tegenin gaat. En dat is die strijd. Die strijd is dat er een cultuurclash is. En wij zijn daar deel van. Of je het nou wil of niet. En vanochtend wil ik daarop doorgaan, over die cultuurclash. Wat er leeft in deze maatschappij, wat eigenlijk in botsing is met het Koninkrijk van God. En Vijf sprak bijvoorbeeld over vergeving, dat is zo'n botsing. Maar ook oordeel, dat is zo'n botsing in cultuur van het Koninkrijk. En waar ik vanochtend met jullie over wil gaan spreken, is wat er in deze maatschappij leeft als onafhankelijkheid. Ik denk dat dat een van onze voornaamste problemen is deze tijd, is onze onafhankelijkheid. Het idee en het gevoel hebben, maar vooral de overtuiging hebben dat de wereld draait om mij. En dat mijn keuzes belangrijk zijn en dat mijn toekomst belangrijk is. En dat alles wat ik doe goed zijn, moet zijn voor mij. Dus ik doe wat ik vind en wat ik voel en wat ik wil. Dat is waar deze maatschappij over struikelt. En dan vragen ze zich af hoe het komt dat de eenzaamheid zo hoog is. Gek, hè? Als iedereen maar doet wat ik wil, of wat hij zelf wil, vind je het gek dat je dan eenzaam wordt? Ik vind het niet leuk om bij egoïsten te zijn. Als je bij iemand een vriend bent en die doet alleen maar wat hij wil, op een gegeven moment denk je, weet je wat? Leef je uit, ik zoek wel een andere vriend. Toch? Hier zit de wortel van die eenzaamheid. Is onze ontzettende onafhankelijkheid om maar niet te hoeven te bouwen op een ander. En die is in linea recta botsing met het Koninkrijk van God. Want dit was een gebed van Jezus en die staat in Johannes 17. En dan zegt Jezus dit. Ik bid niet alleen. Johannes 17 vers 20. Ik bid niet alleen voor hen. En hen zijn degenen die bij hem zijn. Maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Dat zijn wij. Oh, laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij heeft gezonden. En dat u hen lief had. Zoals u mij lief had. Dit is de overtuiging van Jezus. En hij bidt niet dat we onafhankelijk worden. Maar hij bidt dat wij gebonden worden aan elkaar. Is dat we één worden. In tegenstelling tot de wereldcultuur. In tegenstelling tot die demonische machten die ons vormen. En zeggen, nee, het gaat niet om de groep. Het gaat om jou alleen. En deze botsing wil ik vanochtend gewoon lekker met jullie gaan bespreken. Jezus, ik heb uw hulp nodig. Ik heb uw hulp nodig om dit woord over te brengen. Heer, en als het een botsing geeft in ons binnenste, Heer, dan bid ik dat uw geest die hier is, als olie is op wonden. Heer, zodat het niet gaat om onze pijn, maar zodat we leren. Zodat we leren wat de koninkrijk van de hemel in ons leven is. Maar ook waar wij meegegaan zijn of waar we meedenken met de cultuur van deze wereld. Heer, en dat willen wij niet, want we willen dat wij één zijn, zodat de wereld ziet dat u leeft. Heer, maar we hebben nodig dat wij veranderd worden in ons denken. Dus Heer, ik bid. Laat ons zien wat u denkt. Heer, laat ons zien wat wij denken. Heer, en help ons om ons leven te vormen naar de cultuur van uw koninkrijk. Amen. Amen. Zoals jullie weten ben ik ontzettend gelukkig getrouwd. Met de mooiste vrouw van, in ieder geval van Doetinchem. Maar ik heb haar moeten halen uit het westen. Dus ook daar is ze de mooiste. Maar ze is er vandaag niet, ze dient in de kinderkerk. Maar huwelijk zijn is leuk. Dan word je ontzettend, je voegt aan elkaar toe. Dat wordt super gaaf. Maar dat gaat niet makkelijk. Dat gaat niet over één nacht ijs. Zelfs niet als die ene nacht ijs je huwelijksnacht is. Dat is een goed begin overigens. Maar weet je, je stapt in een huwelijk en dan word je één met elkaar. Dat ken je toch? En dan zeggen ze zelfs van die huwelijksnacht, dat is de nacht van de consummation of the marriage. Dat is waar jullie lichaam en geest één worden. Dat is echt een magisch moment. En engelen komen erbij en er zijn koren en het is heel bijzonder. Ik kan het niet anders uitleggen. Iedereen die getrouwd is, die kent die momenten van die engelenkoren. Of althans de stem die zo hard klinkt. Maar het grap is dat wij geleerd worden, is dat op het moment dat je trouwt, dan word je één. Dan word je als man en vrouw word je één. En in de Bijbel spreekt er ook over, is dat je als man en vrouw één wordt. Maar ik kan je vertellen, ik ben 17 jaar getrouwd. En dat één worden is nog steeds in proces. Ken je dat? Alle vrouwen die lachen, die zeggen, oh ja, Heer, helpen. Mannen hebben daar meer tijd voor nodig dan vrouwen. Want die vinden al dat ze gelijk hebben, dus dan is dat makkelijker. Maar dat één worden is een proces. Dat vraagt stappen en dat vraagt, dat, soms zijn het de botsingen. Want wij komen namelijk uit twee verschillende gezinnen. En ik ben God zo dankbaar dat we alle twee komen uit goddelijke gezinnen. Waarin onze beide ouders God dienen en een passie hebben voor zijn kerk en voor het evangelie. Dus dat maakt het makkelijker om één te worden in de kleine dingen. Maar we weten allemaal dat de kleine dingen laten zien of je één bent of niet. Het zijn de momenten waarin mijn kinderen ons proberen uit te testen op PlayStation niveau. He, dat is belangrijk. Of Natanja en ik één zijn. Zegt papa hetzelfde als mama? En het is heel gemakkelijk om, en soms hoor ik dat wel eens, is dat mensen heel gemakkelijk spreken over een huwelijk. Ja, we zijn één. Maar we weten allemaal dat, in het Engels heb je deze uitspraak, ik weet niet of die in het Nederlands ook zo is. The devil is in the detail. En soms is dat letterlijk zo. Soms zit de duivel in de details. Want je kan prediken en roepen en schreeuwen dat je één bent, maar als het in de details niet blijkt, is het onwaar. En is de kracht van de eenheid is weg. Dus om te kijken naar de eenheid, waar ik vanochtend eigenlijk met jullie wil doen, want weet je, Jezus sprak dat wij één zouden zijn. Die sprak zijn zegen, zijn gebed, zijn wens, zijn verlangen uit, dat wij één zouden zijn. Maar de devil zit in de detail. En ik wil met jullie gewoon een moment nemen om te kijken naar die details van wat het betekent om huwelijk te zijn. Dus, om één te zijn. Net als in het huwelijk waarin je begint om één te zijn en dan vervolgens de rest van je leven neemt om dat uit te werken. En dat doen we ook als kerk. Maar misschien als je het koppelt aan kerk is misschien eenheid wel een heel vies woord. Ik weet, in de afgelopen jaren is de eenheid van de kerk regelmatig een discussiepunt geweest. Zowel binnen de kerk als daarbuiten. Als ze zeggen, jullie één, moet dan kijken wat een gezeik er allemaal is. Moet dan kijken hoe jullie met elkaar overhoop liggen. Of het nou katholiek of protestanten of binnenverband, buitenverband, enkelverband. Ik weet het niet. Al die dingen. Er zijn echt heel veel denominaties. En het woord eenheid is bijna een vies woord geworden. Ik weet dat er heel veel clashes, heel veel ruzies zijn ontstaan alleen vanwege dat woord eenheid. Omdat er twee verschillende beelden, twee verschillende ideeën zijn van dat woord eenheid. Dat is toch bizar? Jezus bidt dat wij één zouden zijn. En nog zit daar nou vaak het strijdpunt. Maar ik geloof hier, net als de Bijbeltekst zegt, dat op het moment als wij beseffen, begrijpen wat het is om één te zijn en daar actief, net als in het huwelijk, actief elke dag mee bezig zijn om die eenheid te bouwen, geloof ik dat de wereld gaat zien dat Jezus leeft. Misschien zit hier wel onze opwekking verborgen. Ik denk dat zoals Jezus zegt en dat God nu ook zegt, jongens, kijk eens om je heen, de velden zijn wit om te oogsten. Daar hoef je niet op te wachten. Alleen zolang wij zelf bezig zijn met onze eigen issues, zijn we dan klaar om de wereld te ontvangen? Dus ik denk dat hier ons punt zit waarin we naar onszelf mogen kijken als persoon, als individu, maar dus ook als eenheid. Om een eenheid te laten zien naar buiten, naar de wereld, zodat zij zien dat Jezus leeft. En wat een betere dag om dat te prediken dan een dag wanneer we 2000 mensen gaan ontvangen. Amen? Amen. De Bijbel spreekt heel vaak over eenheid ook. Het woord één zijn, eenheid, dat komt op verschillende vormen onwijs veel voor in de Bijbel. En op verschillende niveaus. En zoals ik net al zei, zodra je getrouwd bent, dan zeggen ze je bent één. En dat is een soort, wat ik noem een soort globale geestelijke eenheid. En die hebben we in de kerk ook. De Bijbel spreekt over dat wij één lichaam zijn, het lichaam van Christus. We zijn één kerk, we hebben één God, we hebben één doop, we hebben één leider, we hebben één. En iedereen roept er amen op. Oh, dat is echt één leider, één hoofd, één lichaam, één doop. Het is allemaal één, we zijn allemaal één. Met alle broers en zussen zijn we allemaal één, we zijn allemaal één. En dat is zo fijn en geestelijk om te roepen. En misschien geloof je het ook, ik denk wel dat je het gelooft. Maar de eenheid bewijst zich niet in dat moment. De eenheid bewijst zich in de details. Wat gaan we doen op het moment dat er een andere mening is, dat er een andere idee is, dat er een andere filosofie is, dat er een andere. En ik weet niet hoeveel mensen hier zitten, maar jullie zijn allemaal andere. Andrew Womack zei eens een keer, opinions are like noses, meningen zijn als neuzen. Everybody has one, iedereen heeft er een, and they all have holes in it. En er zitten overal gaten in. Maar we hebben allemaal meningen, we hebben inzichten, we hebben ideeën. En deze dingen brengt God samen onder één grote eenheid. En daar zit absolute zegen, maar de devil zit in de details. En onze taak en onze roeping en onze opdracht is om die details uit te werken. Is om die details samen te komen, zodat die grote eenheid zichtbaar wordt. Want als we roepen, we zijn één, maar we zeiken over elkaar, dan werkt het averechts. Dan ben je hypocriet en dan ben je vals. En ik weet niet hoe het bij jouw vriendenkring zit, maar mijn niet-gelovige vrienden die herkennen de kerk als zodanig. Hypocriet en vals. Want jullie spreken over liefde, maar gunnen elkaar niet eens een ruimte of een gebouw of hulp of gebed of dienstbaarheid. Dan moet je terugkijken en zeggen, ja, dat is toch wel waar. En het doet zeer. Omdat je weet dat je één bent. Maar in de details blijkt dat niet. Of niet altijd. Maar hier zit onze strijd. En hier zit onze winst, want we hebben overwonnen. En we zijn één. Maar het betekent wel dat wij onszelf moeten gaan inzetten. Op die manier moeten wij onszelf gaan vormen. Moeten ons eigen leven gaan spiegelen. Ons eigen leven gaan spiegelen aan die cultuur van het koninkrijk. Ten opzichte van de cultuur van de wereld. En zeggen, hé, maar ben ik in mijn gedrag ook één? Ben ik in mijn denken, in mijn spreken, in mijn gedachten over de ander? Wat zit daar? Zit daar koninkrijksdenken in? Of zit daar wereldsdenken in? Ben ik onafhankelijk of zoek ik om één te zijn met mensen die een andere mening hebben als ik? En in een huwelijk heb je maar z'n tweeën, hè? Dat valt best mee. Nou, niet altijd. Als je een vrouw uitzoekt die, hoe zeg je dat, pit heeft. Of wat hoorden we gisteren, wat zei hij? Gisteren kreeg ze een label, dat ik dacht, die is leuk. Kattig. Knip eruit hoor. Kattig, ja, ik snap hem wel. Natanja is pittig. Daar viel ik op. Ze was de eerste meid die zei, ik interesseer me niet eens dat je gelijk hebt, ik ga je niet gelijk geven. En toen dacht ik, oh, come on. Ja, dit heb ik nodig. Ik heb nodig dat er iemand tegen me ingaat. Ik heb nodig dat iemand niet mij alleen bevestigt omdat ik een grote mond heb. Maar omdat ze ziet wat ik doe is waar. En ze is al lang niet meer zo hoor. Dus ze is zo verzacht. Maar dat was de kern van haar karakter en daar viel ik op. Maar beloof je dit. Als je valt op zo'n vrouw, dan haal je wat in huis. En dan ga je eenheid vormen door die conflicten. En Natanja en ik hebben niet vaak conflicten. Misschien 2 keer per jaar hebben we echt ruzie. En dan vliegen de dingen ook door de kamer heen. En dan komt Feiko naar de MIK meestal op bezoek. Dan hebben we pastorale hulp nodig. We hebben namelijk een regel, die ga ik je even tussendoor vertellen. We hebben een regel en ik adviseer je die om die te implementeren zo snel als je kunt. Zoek betrouwbare mensen die je de mandaat geeft om in te spreken in jouw conflict. Dus wij hebben de afspraak dat als ik een eikel ben, dus niet vaak, maar als het gebeurt, heeft Natanja alle recht om Feiko te bellen. En die gebruik ik ze ook. Op een gegeven moment dat we in een conflict zitten en ik ben zo onredelijk, zegt ze, als je nu niet stopt en luistert, ga ik Feiko bellen. En niet dat Feiko nou zo'n nare man is, helemaal niet. Maar ik mijn trots erna. Ik heb helemaal geen hulp nodig. Ik heb Feiko niet nodig. Dus ga maar zitten, dan ga ik wel naar je luisteren. Dat is hoe het meestal gaat. Maar het is wel eens gebeurd dat hij ineens op de stoep stond. Ding dong, Feiko, wat doe jij hier? Ik hoor dat je hulp nodig hebt. Is de beste wat je kunt doen. Om elkaar te helpen, om in redelijkheid te blijven, om die eenheid de focus te laten zijn. En door die conflicten heen word je één, dat weet ik. Maar het gebeurt pas op het moment als je focus ook is op die eenheid. Schat, wij gaan hier sowieso uitkomen. Er is geen conflict die tussen ons zit, die zal leiden tot scheiding. Nooit. Want we nemen ons nu voor, altijd voor, onze conflict zal leiden tot eenheid. Ons conflict zal leiden tot samen. Ons conflict zal leiden tot iets waarvan we groeien. Dat neem ik nu voor. Dat neem je nooit voor in het conflict, trust me. Dat neem je voor die tijd. En dan spreek je uit naar elkaar. Dat is ook waar het huwelijk, weet je, de huwelijksceremonie om staat. Maar dat is hartstikke mooi. Maar het gaat hem in die momenten, in de details, gaat het hem tellen. En ik denk dat we daar als mens vaak af laten weten. De Bijbel spreekt dus over zo'n geestelijke eenheid. En dan moet je maar lezen thuis in Efeze 4 vers 6. Waarin we als lichaam, als Christus zijn. Wat ik al net zei, net als het huwelijk. Maar er wordt ook al gesproken over wat ik noem organisatorische eenheid. Dat is de detail. Dat is oké, maar hoe ga je die eenheid, hoe ga je dat nou organiseren? Want eenheid ontstaat niet vanzelf. Jongens, als je iets onthoudt van deze preek, laat het dan dit zijn. Eenheid ontstaat niet vanzelf. Eenheid ontstaat niet omdat God het uitgesproken heeft. Op het moment dat God het uitgesproken heeft, dan hebben wij de mandaat gekregen om het te vormen. Dus op het moment dat hij spreekt, ze zullen één zijn, dan hebben wij een mandaat gekregen om het te vormen. Dus er ligt een opdracht. En in de Bijbel spreekt de brieven van Paulus, daar zit doorspekt met opdrachten om de eenheid te creëren, te borgen, te promoten, te bouwen. En er staat bijvoorbeeld alleen al in Handelingen, staat er op een gegeven moment, ze waren eendrachtig in de tempel. En we lezen dat en we denken, oh, dat klinkt zo mooi. Ze waren eendrachtig in de tempel. Eendrachtig is niet iets wat je afspreekt. Het is niet van, jongens, zullen wij morgen eendrachtig naar de markt gaan? Samen naar de markt gaan is al eendrachtig. Dat is al een stap, is dat je samen een activiteit hebt. Dus heb je afgesproken, we gaan naar de tempel. Maar we gaan eendrachtig naar de tempel. Dat betekent dat ze elkaar hard hebben gezocht. Dus dat ze hebben gezegd, waarom gaan we naar de tempel? Voor wie gaan we naar de tempel? Wat is ons doel in de tempel? Dat is eendracht. Dat is dezelfde missie, dezelfde visie, dezelfde hart en dezelfde ziel spreekt de Bijbel over. Paulus geeft een opdracht, wees één in hart en ziel. En ze gingen eendrachtig naar de tempel en verderop staat inderdaad, wat ik net al zei, is dat ze één van hart en ziel waren. En ook dat gebeurt niet vanzelf. Je gaat niet bij elkaar zitten en wachten tot je één van hart en ziel bent. Weet je wat ziel is? Weet je nog wat ik wel eens geleerd heb? Ziel is ik denk, ik voel, ik wil, ik voel. Dat is je ziel. Nou, als er iets is wat niet eendrachtig uit zichzelf wil zijn, is dat je ziel. Omdat, zoals ik al net zei, de ziel zegt, ik denk, ik wil en ik voel. En toch staat er hier, dus dat de eerste kerk in Handelingen waren één van hart en ziel. Oh, en hier, als ik dit lees, dan raak ik gepassioneerd. Denk, oh, wat zou de wereld er anders uitzien als wij als kerk? En laten we gewoon beginnen bij Leef. Bekend staan, want ze waren altijd eendrachtig bij elkaar. Dat is zo bijzonder. Als ze bij elkaar waren, was er een eendracht. Het leek wel of het één hart en één ziel was. toen ze ik zeiden dat ze niet zichzelf bedoelden, maar het geheel. En ik geloof dat hier de sleutel zit voor opwekking. Ik geloof ook dat dit de waarde is van die tekst waarin Jezus zegt, en daarin zullen ze zien dat ik leef. Want die ik in een eenheid is Jezus. Paulus schrijft brieven naar de gemeente en die roept mensen. Hij roept mensen continu op om met elkaar samen te leven. Bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 5, daar staat, u moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Dat is supergoed. En er staat, leef in vrede met elkaar. Dat is een opdracht die hij geeft. Hij zegt, maak daar werk van. In Romeinen 12 zegt hij het zo tegen de gemeente Romeinen. Hij zegt, wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig. Maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Opdrachten. En er staat er nog veel meer wat voor opdrachten die geeft. Maar hij spreekt over een gemeente. En hij geeft ze opdrachten om met elkaar om te gaan op een bepaalde manier. Omdat Paulus weet wat de kracht van eenheid is. En ik denk dat wij hier heel gemakkelijk overheen lezen. En niet als een opdracht accepteren voor onszelf. En ik hoop vanochtend dat je die opdracht aanvaardt. Is dat je die roeping van God voelt en zegt, hey, deze wereld roept om onafhankelijkheid, maar mijn God roept om eenheid. En ik zal wat ik doe in pad zetten van wat mijn God wil en niet wat de wereld wil. En ik wil je daarbij helpen. Ik geef gewoon een aantal punten vanuit de Bijbel, vanuit Gods woord, om jou te helpen om jezelf te toetsen. Let goed wat ik zeg, jezelf te toetsen. In een huwelijk, altijd goed om even te horen. Jezelf te toetsen, niet de ander. En om jezelf te helpen om te richten op de eenheid. Je kan nooit iemand anders dwingen op eenheid. Dat kan niet. Voordat ik dat begin wil ik even een foto laten zien van mijn werk. En dan zal ik even uitleggen wat het belang daarvan is. Maar dit is namelijk een kracht van eenheid. Dus dit is mijn werk. En jullie zien gelijk welke ik ben, hè? Degene die het snelst uit het water is. Nee, dit is niet waar. Ik ben wel militair, maar dit is een foto van de Navy SEALs. En dit zijn mijn voorbeelden. Als het gaat om eenheid. En als ik denk aan eenheid en als ik denk aan mezelf in de kerk, dan zie ik deze mannen voor me. Want deze mannen zijn in een strijd. En vrouwen wou ik zeggen, maar dat is helaas niet waar, want het zijn eigenlijk alleen maar mannen. Maar deze mannen zijn in de strijd. En alles wat zij doen is gericht op die strijd. Ze trainen samen. Ze eten samen, ze slapen samen, ze wonen zelfs samen. Met hun gezinnen wonen ze bij elkaar. En ze kiezen daarvoor om dat allemaal te doen, omdat ze namelijk een missie en een doel hebben. En ze weten van elkaar exact wat ze kunnen verwachten en wat ze niet kunnen verwachten. En voor mij is dit een voorbeeld van de kerk. Dus ik denk, als wij zo zouden opereren, als wij zouden beseffen dat wij hier zijn omdat we een missie hebben. En die missie is deze wereld winnen. En we zouden zo gewapend, klaar, met onze eigen spullen. Want iedereen heeft zijn eigen spullen bij zich die goed zijn voor die persoon. Ieder persoon hier heeft een specialisme. Niemand van deze mannen is hetzelfde. Sterker nog, ze worden op elkaar gezocht op verschillen. Want als de ene er een scherpschutter is, dan hebben we niet een tweede nodig. Maar we hebben een dokter, we hebben een explosieve expert, we hebben een communicatie-expert. We hebben allemaal experts nodig die bij elkaar één missie uitvoeren. En ze weten zo goed van elkaar wat elkaars kracht is en wat elkaars zwakte is. Omdat ze weten, waar moet ik mijn buurman inzetten en waar moet ik hem beschermen. Want op het moment dat een bomexpert aan de slag gaat om een bom te ontmantelen of om in plaats te zetten, dan heeft hij rugdekking nodig, dan heeft hij informatie nodig, dan heeft hij communicatie nodig. En die zijn zo getraind en die weten dat van elkaar. En ik ben naïef genoeg om te geloven dat een kerk op deze manier kan opereren. Dat wij, individueel zoals wij zijn, bewust zijn van onze specialismen, maar bewust zijn van onze zwakte. Maar bovenal nog veel meer bewust zijn van de kracht van onze buurman, van onze buurvrouw, van degene die God aan ons gegeven heeft en van zijn of haar zwakte. Niet om die uit te buiten, maar om die te beschermen. Om die te helpen, om te zeggen, hé, maar we zijn samen in een strijd, dus ik heb jou nodig. Dus ik heb er niks aan, ook ik niet en deze missie niet, als jij gewond blijft of als jij niet ingezet wordt of als jij je zwak of alleen voelt. Hun motto is altijd, we laten nooit iemand achter. En dat hebben ze tot op de dag van vandaag volgehouden. Zelfs als er iemand sneuvelde, is hij nooit achtergebleven. Zo erg is hun team gehecht aan elkaar. En dan staat er dit in Filippenzen. En dit plaatje gaat weg, maar Filippenzen laat hetzelfde beeld zien. Filippenzen 2 vers 2 staat dit. Maak mij, en is Paulus die dat schrijft aan de gemeente van de Filippenzen. Maar laten we het voor onszelf aannemen. Ze maak mij dan volledig gelukkig door eensgezind te zijn, door één te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Eén in liefde, één in streven, één van geest. En dit is weer die high level eenheid. Dit is waar iedereen halleluja en amen op roept. Maar dan stapt hij in de details. En dan zegt hij dit in vers 3. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. En hier ga ik 3 punten voor je uithalen. Dus als je schrijft, schrijf dit mee. Hier komen voor mij 4 eigenlijk. 4 punten die ik hier uit ga halen. Die je kan toepassen op detailniveau in je eigen leven. Waarin je jezelf kan spiegelen aan Gods woord. En zeggen, ben ik dit? Moet ik hierin leren? Is dit wat God mij wil communiceren? En zo ja, op het moment dat je hierin gaat werken, bouw je eenheid. Dat is de kracht. Op het moment dat je hierin gaat werken, bouw jij eenheid. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. De eerste punt. Alles wat we doen, alles wat we samen doen, of je nou alleen doet of met een groep, waar doe je het voor? Weet je, want als je die mannen op dat beeld ziet, die Navy SEALs, op het moment dat er één tussen zit, die doet het voor zichzelf, zal die nooit op de ander letten. En is het hele team zwak. En ik weet dat ze door hele heftige trainingen gaan. Niet omdat ze training nodig hebben alleen, maar als op hun karakter getest wordt. Want op het moment als er eentje tussen zit die de bal laat vallen vanwege zijn eigen pijn, vanwege zijn eigen problemen of vanwege zijn eigen sores, halen ze hem uit het team. Want ze zeggen, dit is niet alleen onverstandig voor jou, maar het is onverstandig voor het team. En als je het doet voor jezelf, gaan we nooit uitkomen waar we samen willen komen. Gaan we de missie die we hebben niet volbrengen. We gaan je niet uit het team halen. Maar de Bijbel vraagt wel, wat is je motivatie waarom je dient? Wat is de motivatie waarom je werkt? Wat is de motivatie waarom je dingen doet? Is het geldingsdrang? Doe je het om gezien te worden? Of doe je het omdat je Jezus lief hebt? Ik zeg niet dat je moet stoppen met dienen. Ik zeg dat je moet onderzoeken waarom je het doet. En stap weg van de wereldse cultuur. En loop in de cultuur van het koninkrijk. En zeg, ik doe het allemaal voor Jezus. En ik ga mezelf daarin helpen, trainen. En daar heb ik hulp voor nodig. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Tweede punt. Die komt erachteraan. Maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. En wat hier vaak verkeerd begrepen wordt, is dat het niet betekent dat jij jezelf minder belangrijk moet vinden. Dat betekent dat jij de ander belangrijker moet vinden. En soms vraagt dat actie. Soms vraagt dat echt van jezelf om te zoeken. Want we kunnen soms zo vol zijn van onszelf, is dat we niet eens zien waar de ander belangrijker is. En in een huwelijk werkt dit net zo. Ik moet mezelf trainen en leren om Natanja belangrijker te vinden dan mijzelf. Mijn vader gaf advies toen ik trouwde. Ik stelde hem heel veel vragen, want ik was heel onzeker over trouwen, of ik het wel of niet kon, of hoe dat werkte. En toen zei hij, eigenlijk is trouwen, is het verschil tussen voor trouwen en natrouwen, is voor het trouwen maak je ruzie over wat jij wilt, en na trouwen maak je ruzie over wat de ander wilt. Hij zegt, als je dat doet, dan heb je een gelukkig huwelijk. En ik snap hem nu. Want ik ben namelijk gericht op Natanja. Ik wil doen wat zij wil. Maar het stomme is, zij wil dat ook bij mij. Dus we hebben nog steeds dezelfde ruzie over wat we gaan doen. Maar de insteek is totaal anders. Gelukkig houden we allebei van shoppen, dus hebben we heel snel een middenweg. Amen, amen. De ander belangrijker achter dan uzelf is niet minder over jezelf denken, maar is de waarde van de ander zien zoals God die ziet. Zoals die team van Navy SEALs. Is niemand daarin vindt zichzelf onbelangrijk. Iedereen weet zich belangrijk. Maar ze weten heel goed wie wanneer het belangrijkste is. Waar is de focus voor? Wat hebben we nu nodig? Dan stap ik wel terug. Dan stap ik wel terug. En stap ik zo ver mogelijk terug. Zodat degene die nodig is, voorop loopt. En niet ik. En de derde. Heb niet alleen uw eigen belang voor ogen, maar ook die van een ander. Het gaat om de groei van het geheel. En er staat hier zo mooi, heb niet alleen uw eigen belang. Dat betekent niet dat jouw eigen belang verkeerd is. Maar het gaat erom dat het niet alleen om jou draait. Jij beseft nogmaals jouw waarde voor de groep, jouw waarde voor het team, jouw waarde voor de eenheid. Maar je weet dat het niet alleen gaat om jouw belang. Deze drie dingen die gaan natuurlijk heel erg in elkaar over. Maar het gaat erom is dat je weet wat goed is voor het geheel. Ik ben hier voor de eenheid en die missie die we samen voeren. En dan staat er dit in vers 8, Filippenzen 2 vers 8. En dat is mijn punt 4. Vierde tip, vierde advies die ik je kan geven om de eenheid te laten groeien is Simply Jesus. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. En hij werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Jezus kwam en die gaf het voorbeeld. En die zei, ik ga alles doen om die eenheid te bouwen. Ik ga alles geven wat ik heb, zodat iedereen beter wordt. Zodat het team beter wordt, zodat de missie uitgevoerd wordt. Zodat de wereld ziet dat God leeft en lief heeft. En Paulus roept ons hierop om ons leven te spiegelen aan dat van Jezus. Om te kijken, vergeef ik mijn leven op dezelfde manier als Jezus dat doet? Want Jezus had namelijk een doel voor ogen. Er staat namelijk in dat hij zichzelf heeft vernederd en gehoorzaam is geweest. Weet je, misschien zit hier wel de meest prangende detail, misschien wel de meest lastige is. Kunnen wij überhaupt gehoorzaam zijn? Kunnen wij net als Jezus doen wat God van ons vraagt, doen wat de baas van ons vraagt, doen wat de kinderen van ons vragen, wat we moeten doen, wat de Bijbel van ons vraagt? Kunnen wij simpelweg gehoorzaam zijn? Of zijn we bezig met wat goed is voor ik? En wat goed is voor mij? Want ik geloof me dit, als ik zeg dat die Navy SEALs, dat zijn een van de meest gehoorzame mannen binnen de militaire eenheden. Soms als ik je zeg, maar denk je zelf nog na. Dan zeggen ze niet meer over de missie. De missie is bepaald. Hoef ik niet over na te denken. Ik moet nadenken over hoe ik hem ga uitvoeren. Dat is waar ik over na moet denken. Wij blijven vaak staan en zeggen, ja, mag ik een mening geven over de missie? Dan krijg ik het niet zo goed mee eens. En hier zit onze leerpunt. Filippenzen 2 vers 9 zegt dit als laatste. Daarom, waarom? Omdat Jezus zichzelf heeft vernederd. En Jezus gehoorzaam is geweest. Tot aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Waarom? Omdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden. Jezus is Heer tot eer van God de Vader. Dat is de missie. Dat is het doel. En als wij dit voor ogen houden en ons op dezelfde manier inzetten, dan gaat de wereld zien door onze eenheid dat Jezus leeft. Ik wil vragen of je wil gaan staan en ze samen afsluiten. Want we hebben een wereld te winnen. We hebben een wereld te winnen en er ligt een opdracht voor ons. En de eerste opdracht is dat wij één worden. En het is niet een opdracht die je nu door een gebed of door een magische zwaai van een hand dat komt. Echt niet. De mandaat van God ligt er. Hij heeft alles in werking gesteld om die eenheid zichtbaar te maken. Maar de vraag is, wil jij dit? Wil jij jezelf, misschien zelfs tot op het niveau van Jezus, laten vernederen en gehoorzaam willen zijn aan een roep en aan een vraag van God om die eenheid te bouwen ten koste van jezelf? Want het gaat niet om ons. Het gaat niet om mij. Het gaat om de missie waar we uit willen komen. Die missie is dat de hele wereld ziet dat Jezus leeft. En ik ga een heel gevaarlijk gebed bidden. Daar zijn we hier van, hè? Wij van Leef houden van gevaarlijke gebeden. Omdat we willen zien dat de wereld veranderd wordt. En ik ga hem bidden. En als jij dit wil, dus luister goed. En je zegt na die tijd amen. Dan geloof ik wel dat er een beweging komt. Dan geloof ik dat jij bewust jezelf in die strijd gooit en zegt, ik weet nog niet hoe, maar ik ga dit doen. Ik weet nog niet hoe, maar ik word deel van dit Navy SEAL team van Jezus. Vader, dank u wel, Heer, dat u begon met uw zoon te geven. U gaf ons het voorbeeld van dit koninkrijk wat u wilt zien hier op aarde zoals het is in de hemel. Heer, en ik bid op dit moment. Heer, uw geest is hier. Heer, laat ons zien waar wij nog bezig zijn met ons eigen koninkrijk, met ons ik, waarin we afleiden van de missie die u ons gegeven heeft. Heer, laat ons zien waar dat is en wij zullen ons bekeren. Heer, help me om een balk uit mijn eigen oog te halen, zodat ik niet veroordeel. Heer, help mij om die boeien los te maken, zodat ik kan vergeven. Heer, help mij om mezelf in te zetten, om de eenheid te bouwen op detailniveau. Heer, ik wijd mezelf toe, of het nou in deze kerk is of een andere, om uw eenheid te bouwen, om uw missie te volbrengen. En als je dat wilt, dan zeg je gewoon amen met mij mee. Ik zeg amen. Dit wil ik. En ik geloof dat deze wereld zal zien, door onze eenheid hier, dat Jezus leeft. Amen. Amen.